Welkom bij LGBT Plus Radio Show en podcast Culti Culti met vandaag Mark Hesselink en zijn rubriek Cultipedia over rock'n'roll legende en gay-icoon Little Richard.
Oh my god, I felt good doing that.
Voorts is er een persoonlijke mijmering over een brug, een hond en een groepje jongeren. Deze mijmering grijpt terug op de recente thematiek van onze hoofdgast van vandaag, schrijver Maurits de Bruin. Hij was al eerder te horen in de show, maar zal nu onder meer uitgebreid vertellen over zijn net verschenen roman Man maakt stuk. Alvast veel luisterplezier.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Oh. Op de koffie bij Maurits de Bruin. We zijn in West, in de Admiralenbuurt, thuis bij schrijver Maurits de Bruin. En toen ik je net aankwam lopen, viel mij meteen een bepaald hoekje hierop. We zitten hier er nu net naast, een erker, een soort serre. Is dit nou toevallig dezelfde plek die zo centraal staat in jouw nieuwe roman?
Ja, zeker. Daar zal ik niet geheimzinnig over doen. Ik woon hier nu 5 jaar en die erker is ook een heel specifieke plek, want het is zo omgeven met ramen. Je hebt dus echt een soort vissenkom-achtige blik op een deel van het plein hier.
Je hond kijkt nu uit over het plein.
Op de... Ja.
Ligt groene bank.
Precies, mijn hond vindt die plek ook heel fijn, want hij kan daar dus ook alles zien en meekrijgen. Zijn hondenvrienden en hondenvijanden bekijken. En die plek werd belangrijk omdat, zoals in het boek ook een groep hangjongeren zich aandient bij een huis. Gebeurde dat bij mij ook, een paar jaar terug.
Covid-tijd?
Ja, inderdaad. En onder deze erker hebben de benedenburen dus niet diezelfde ruimte. Zij missen dat stuk, waardoor er een soort overdekt stukje stoep is ontstaan. Daar begon zich dus op een gegeven moment steeds vaker een groep jonge mannen te vestigen. En dat werd ook omdat tijdens COVID zo weinig gebeurde in mijn leven, werd dat een steeds groter onderwerp. Totdat het uiteindelijk ook de inspiratie vormde voor deze roman.
En ben jij toen al begonnen met schrijven of heb je dat later terugdenkend aan die tijd gedaan?
Er zat wel overlap in. Ik ben niet meteen begonnen met schrijven. Het was eigenlijk zo dat het zich eerst de groep diende zich aan en als dan mensen langskwamen om hier bij mij te eten, dan werd die groep ook steeds vaker onderwerp van gesprek. Veel van mijn vrienden zijn ook, net als ik, queer. En die groep niet, dachten wij. En daardoor dacht ik ook, oh, het is eigenlijk iets heel kleins en onschuldigs wat hier gebeurt. En het heeft tegelijkertijd best veel betekenis. Het zegt ook best veel over wie die ruimte dan dus onder mijn erker in mag nemen en wie niet. De reactie van de buurtbewoners was er vrij heftig op ook. Ik probeerde me daar een beetje aan te onttrekken, want ik vond dat die groep daar eigenlijk best mocht staan.
Net zoals de hoofdpersoon van het roman.
Precies. Dus het duurde even voordat ik dacht, misschien zit hier wel een boek in, een verhaal.
Je schrijft ook dat de architectuur van onze dagelijkse omgeving een niet te onderschatten invloed uitoefent. Hoe ervaar je die invloed nu hier op deze plek, op dit moment?
Ja, voor mij is het schrijven in die zin denk ik wel heel gezond geweest, omdat ik kon speculeren over die groep en over wat het betekent om een ruimte te bewonen. Ik geloof ook dat ik nooit zo goed ben geweest in me echt thuis voelen ergens. Dat is voor mij altijd wel een beetje een zoektocht geweest. Ik ben de jongste van 4 kinderen in een gezin dat een niet heel groot huis woonde. En ik heb ook heel lang bijvoorbeeld bij mijn broer op de kamer geslapen, de broer boven mij. En op een gegeven moment kreeg ik dan zelf een kamer, maar dat was een heel klein hokje. Misschien is dat wel een beetje een rode draad gebleven, dat ik voel me ook vrij snel, dat de ruimte die ik misschien wil bezitten, dat die... Dat wordt geblokkeerd door de ander. Of ik laat dat misschien vrij snel blokkeren.
Want hoe komt dat dan? Omdat je het toestaat?
Ja, of omdat ik misschien iets te sensitief ben. Dus als een ruimte van mij is, dan moet die ook echt van mij zijn. En dat betekent in dit geval dan ook heel concreet dat het er stil is. Nou ja, wanneer is het in een stad stil?
Ja.
Al helemaal als je aan een plein gaat wonen. Een plein schept ruimte, maar natuurlijk niet alleen voor stilte. Nee. Maar voor allerlei dingen. Ook dat gegeven, hè, dat zo'n groep heel dicht bij je huis staat, bijna in huis eigenlijk, als dat geluid komt in huis, die ruimte die ze innemen wordt dus groter dan de fysieke ruimte die ze innemen. Dat ging weer ten koste van mijn fysieke ruimte, want die erker ging ik dus steeds minder vaak inzitten. Terwijl ik dat eigenlijk in potentie een hele fijne plek vond.
En nu
ook weer vind. Ja, ik heb hem weer terug, denk ik, die plek. De groep is ook weg. In het verhaal dat zich in het boek ontvouwt is absoluut niet wat zich in de realiteit heeft afgespeeld. Maar in het boek gaat de groep op een gegeven moment ook weg. En dat gebeurde bij mij ook, ja.
En wat heeft je geïnspireerd om dit verhaal te willen vertellen?
Ja, dus eigenlijk dat ik me al snel door die gesprekken realiseerde van oké, dit gaat over gender. Want als we het over hangjongeren hebben, hebben we het eigenlijk altijd over mannen. Het is ook, dat beschrijft David ook in het boek, eigenlijk niet voor te stellen dat het om een groep jonge vrouwen zou gaan. Die vertonen dat gedrag doorgaans niet. Dat gegeven van zo'n groep jongeren die niet geaccepteerd worden door de buurt, zegt denk ik ook iets over gentrificatie en over hoe weinig ruimte we allemaal hebben en we die moeten bevechten. En hoe overprikkeld denk ik ook veel mensen in een stad zijn. Die twee gegevens waren voor mij in eerste instantie eigenlijk al wel genoeg. En vooral denk ik dat gegeven van mannelijkheid, waar het boek ook in hoofdzaak over gaat. En dat werd eigenlijk meteen al heel goed voor mij om te doen. Een dankbaar onderwerp. Dat gegeven van, ik ben een man, maar ik heb nooit echt bij dat mannelijke domein mogen horen. Dus ben ik een soort medeplichtige, maar ook tegelijkertijd een buitenstaander. Dus ik ben er onderdeel van die groep, maar ik ben dat ook niet.
De hoofdpersoon is David, beeldend kunstenaar, queer in de 30. Wat heb jij dit personage van jezelf meegegeven en waarin verschilt hij juist van jou?
Nou, het voornaamste is het makerschap. Ik schrijf dan, maar dat is natuurlijk ook een vorm van makerschap.
Heb je kunstacademie gedaan?
Ja, ik heb beeld en taal gestudeerd aan de Rietveld Academie en ik maakte daar ook tijdens mijn studie en ook wel in de jaren na mijn studie nog beeldend werk. En daar ben ik op een gegeven moment mee opgehouden. Dus ik ken dat domein goed van de kunsten. Zowel binnen de academie als daarna. Ik schrijf voor een kunsttijdschrift. Ik ken veel beeldend kunstenaars. Ik zou niet zo snel een hoofdpersoon kiezen die schrijft. Die zich op dezelfde manier tot de letteren verhoudt als ik. Want dat vind ik zelf niet zo interessant. Ik vind het boeiender, ook om te lezen trouwens, als lezer. Om net weer een ander domein, die wereld van de literatuur binnen te halen. Mm. Of de wereld van een boek. Dat is het voornaamste, denk ik, wat we gemeen hebben met elkaar. En het voornaamste waarin we verschillen is denk ik dat hij heeft een nogal negatieve blik op de wereld. Hij voelt zich miskend. Hij is ook vrij vilijn over alles en iedereen om hem heen. Hij voelt zich heel erg
kwaad, zelfs kwaad, bitter, zou
ja,
ik zeggen.
Zeker.
Dat kreeg ik heel erg mee.
Ja, absoluut. Er zit ook, schuilt ook woede in hem. Ik zou niet zeggen dat er helemaal geen woede in mij schuilt, maar niet die woede. Ik denk ook dat hij zich heel erg alleen voelt en afgewezen door vrienden, door eigenlijk in professionele zin voelt hij zich afgewezen. Hij is nogal geïsoleerd, maar dat is niet alleen denk ik zijn situatie, maar ook zijn vertrekpunt, zijn blik op de wereld wordt ook gevormd door dat isolement. Hij houdt het zelf ook in stand. Iemand zei pas, een andere schrijver die dit boek had gelezen, dat wat haar frustreerde is ook dat als mensen eigenlijk hem wel een handreiking doen, dat hij het dan ook heel vaak niet accepteert. Dus alles wat wel goed gaat, waar hij eigenlijk wel in slaagt, of het excuses waar hij op zit te wachten, als die momenten dan komen, de dingen die hij eigenlijk verlangde, weet hij ze ook niet te omarmen.
Ja, het is niet snel goed met
zeker
David.
Niet, nee.
Ergens schrijf je ook van, ik marineerde mijzelf in eenzaamheid. Dat vind ik ook een veelzeggende passage. Hij adresseert in feite dat hele verhaal aan zijn curator, Tom.
Ja.
Wat is dat voor type?
Dat is ja, ook een man van in de 30. En daarmee houden de vergelijkingen denk ik ongeveer op. Want die heeft wel mensen om zich heen. Die zit niet in een isolement. Die is aan het slagen in de wereld. Het lukt hem om geld te verdienen, een huis te kopen. Hij heeft een partner, krijgt zelfs een kind. Een heteroseksuele man die het leven heel makkelijk lijkt af te gaan. En dat is ook wat David op een gegeven moment bekent aan Tom. Dat eigenlijk precies wat hem afstootte in Tom, dat alles hem zo makkelijk afgaat, was ook wat hem aantrok in hem. En voor een galeriehouder nogal handig, dat hij succesvol is natuurlijk, als beginnend kunstenaar met iemand in zee wilt gaan. Die werkrelatie begint dus nogal veelbelovend. En ook Davids kunstenaarschap begint veelbelovend. En daar komt op een gegeven moment de klad in.
Het verzuurt heel ook dat, zeker. Ja.
Ook dat. Davids succes is voor hen allebei belangrijk. Maar als dat uitblijft, kan Tom natuurlijk nog succes behalen via alle andere kunstenaars uit zijn stal. Maar David blijft dan wel met lege handen achter. Dus er zit ook natuurlijk een bepaalde machtsverhouding tussen hen in.
Moet ook denken aan een ander citaat. Jouw muren zijn hartstikke broos, zegt een monteur van gordijnen. En ook het woord groezelig komt vaak voor. Ik moet dan denken aan kwetsbaarheid en dingen die heel snel uit elkaar vallen. Wat heb jij willen zeggen over kwetsbaarheid? Als ik tenminste goed zit met die interpretatie.
Ja, nee, absoluut. Ik denk dat de broze muren, dat is letterlijk wat die man zegt die die gordijnen komt ophangen. Wat de lezer dan ook al lang weet, is dat die muren van dat huis van David in allerlei opzichten heel erg broos zijn. Omdat die groep daar natuurlijk met hun geluid en aanwezigheid binnendringt. Ik denk dat David niet goed weet om te gaan met die kwetsbaarheid. Hij voelt zich ook als queer man, ook binnen de cultuur denk ik, vaak in een kwetsbare rol geduwd. Ja, ik denk ook als je kijkt naar de cultuur en queer verhalen, dan hoe die worden verteld, dan draait het ook vaak om. Nu, om tederheid, om romantiek en kwetsbaarheid. Call Me By Your Name, Moonlight, Heartstopper, Love, Simon. Dat is de kant van queerness die we nu vooral uitgelicht zien in deze tijd. Ook natuurlijk in een soort young adult sfeer en in een Netflix wereld. En waarin dat ook denk ik heel belangrijk is, zeker voor natuurlijk jonge queer mensen. Of ook jonge mensen die niet queer zijn, denk ik. Om op die manier zichzelf gerepresenteerd te zien. En David wil eigenlijk juist af van die kwetsbaarheid die hij heeft. Ook zijn positie in de samenleving, maar ook die manier van representatie die hij ziet. Hij probeert ook een nieuwe manier te vinden om een soort nieuw jargon of een nieuwe beeldtaal die niet vanuit die kwetsbaarheid gaat. Dus die niet lieflijke mannenportretten met bloemen of wat dan ook zijn en landschappen. Dat is ook het werk wat hij op een gegeven moment maakt. Hij wil een andere kant op. Ja.
De kwetsbaarheid voorbij.
Ja, en groter denk ik ook, we zijn allemaal hartstikke kwetsbaar. En ik denk ook dat het proces van samenleven kwetsbaar is. Daar gaat het boek natuurlijk ook heel erg over. Hoe je in een buurt het met elkaar moet zien te rooien. En hoe ingewikkeld dat kan zijn.
Maar hij keert zich eigenlijk ook tegen gentrificatie. Dat je denkt, nou, het allemaal wat veiliger maken. En de politie bellen als het te gortig wordt. Daar is hij tegen.
Ja. Kijk, die groep wordt als de vijand gezien door buurtbewoners of het leeuwendeel daarvan. En de mensen die daar vocaal over zijn, die bellen de politie en proberen die plek te versperren waar die groep komt te staan. Ik denk dat David zich realiseert dat die buurtbewoners die nu ook hem vragen of hij alsjeblieft de politie wil bellen, dat die in een ander scenario hem als outsider zouden zien. Dus hij voelt zich eigenlijk ook te goed om zich bij die buurtbewoners te voegen. En hij staat anders in de wedstrijd, want hij bezit het huis niet waarin hij woont. Hij heeft geen kleine kinderen op bed liggen. Maar hij voelt zich wel onveilig in aanwezigheid van die groep. En dat is een gevoel waar hij niet helemaal aan wil, maar wat natuurlijk wel spreekt uit de manier waarop hij zich handhaaft.
Welke andere schrijvers of kunstenaars hebben jou geïnspireerd tijdens het schrijven?
Eigenlijk geen, nou, niet heel concreet schrijvers. Zeker niet als het echt gaat over bepaalde romans. Maar wel denk ik meer de stem. En dan heb ik het ook meer over de polemische stem van bepaalde schrijvers. Dus dan heb het over Truman Capote of Raven of Baldwin. Die ook een hele filijne blik op de wereld hadden. Een heel subversief vertrekpunt en ook graag tegen heilige huisjes aanschopte. Dat was ook een geluid dat toen hard nodig was. Ik denk dat het eigenlijk nu nog steeds hard nodig is. En een geluid dat ik niet meer zoveel hoor. Terwijl ik kan heel erg genieten van die filijne stem. Een deel wat ook wel een beetje van Capote komt, is In Cold Blood. Mm-hmm. Het boek waarin hij de moord op een gezin in de VS gaat onderzoeken als journalist. En daar heeft hij dus een, ze zeggen wel eens, het eerste echte non-fictie boek over geschreven. Dus een journalistiek werk dat leest als een roman.
Maar interviewt die daders daarin.
Ook, ja.
En toont ook iets van begrip.
Nou ja, en dus fascinatie en zelfs een soort verliefdheid op een van die twee daders. Dat gebeurt ook in Magmaat stuk op een andere manier wel. Maar die groep wordt als de dader gezien en David ontwikkelt een soort verliefdheid op een van hen.
Waar heb je het meest van genoten tijdens het schrijven?
Ja, echt van alles. Het is absoluut het boek geweest waarin ik me zo vrij heb gevoeld als schrijver en mocht spelen. En ook voelde dat ik het gereedschap dat ik in handen heb als auteur inmiddels op nieuwe manieren al kan inzetten. Voor mij drijft de roman heel erg op de toon. Dus die toon waar we het net ook over hadden, die inderdaad vol van woede is, maar ook vol humor. Althans, dat hoop ik. Ik wilde de lezer natuurlijk mee laten gaan met David, maar ik was me er ook van bewust dat het personage nogal problematisch is en ook nogal een verstikkende blik, denk ik, heeft op de werkelijkheid. Dus dat spel van hem ook louterende eigenschappen geven, hem ook toch af en toe iets van kwetsbaarheid geven, hem iets van humor geven, ja, dat was eigenlijk fantastisch om te doen en het was ook lekker om te smieren, want dat is ook wat David natuurlijk doet en... Veel van zijn weerzin en weerstand wordt gebotvierd op de heteroseksuele medemens. En dat zijn ook wel die grappen over straight, die maak ik ook wel eens met vrienden, maar dat is eigenlijk nooit echt serieus.
En hem is het echt ernst. Dat maakt het grappig op een bepaalde manier. Dat hij echt walgt. Ja,
ja. En hij ziet ook alleen maar heteroseksuelen zo ongeveer om hem heen. Zijn wereld is daar bijna door gekoloniseerd. Hij is ook afhankelijk van Tom. En daarmee eigenlijk ook afhankelijk van de hetero's voor zijn gevoel.
Hoe verhoudt deze roman zich tot je eerdere boeken? Je hebt twee eerdere romans geschreven. Broer en de Achterkant van de Zon. En een non-fictieboek.
Ja, een non-fictieboek, dat is het boek wat hiervoor verscheen. Dat was een autobiografisch boek. Dat dus gaat over de voorstellingen van mijn moeder en hoe die is verankerd in de Holocaust en hoe haar oorlogstrauma doorwerkt in mijn leven. En dat boek, ook mijn Holocaust, is in veel opzichten het tegenovergestelde, denk ik, soort inverse van dit boek. Omdat ik nu voor de fictie ben gegaan en ook mijn Holocaust is een enorm kwetsbaar boek. Dit boek probeert het personage, zoals we net bespraken, af te rekenen met die kwetsbaarheid. Als schrijver kon ik hier rigoureus vrij omspringen met de werkelijkheid. Terwijl in ook mijn Holocaust had ik vast aan die werkelijkheid. En ik denk ook dat Man Maakt Stuk wel verwantschap heeft met Broer. Daarin volgen we ook een nogal zonderling personage. Daarin komt queerness ook wel in seksscènes tot uiting. Het is ook een personage in Broer dat tegen dingen aanschopt. Dus ik zie het als een soort antidote van ook mijn Holocaust. En als een broer van broer, denk ik. Ja.
Een broer van broer. Dan ben jij onlangs 40 geworden.
Ja.
En je hebt ook introspectie achter de rug. Tussendoor ook nog een bundel Op de Sofa gepubliceerd. Kijk je nu anders naar je eigen leven sinds therapie, sinds dat je 40 geworden bent?
Ja, sinds ik 40 ben geworden is misschien nog iets te vroeg om te zeggen, want dat is echt 10 dagen. Ik ben 10 dagen lang 40. Maar ik voel wel dat het een scharniermoment is. Maar ik denk dat het zich nog moet gaan uitwijzen op welke manier.
Wat is er gescharnierd?
Nou, ik denk dat wat al eerder is gescharnierd, is dat ik denk dat ik wel wat lichter ben gaan leven. En dat is ook wel volgens mij te lezen in dit boek.
In de speelsheid.
Ja, precies. En dat vorige boek, ook al noem ik nu ook weer, omdat het toch, het is voor mij heel formatief geweest. Ik beschrijf ook hoe die oorlog formatief is geweest. Maar als schrijver, om dat verhaal van de Holocaust aan te gaan en mijn perspectief daarop los te laten, was voor mij nogal een uitdaging. Dat boek heeft me ook heel veel gegeven en ook heel veel wijsheid over mezelf en over mijn achtergrond. Maar het heeft me ook het vermogen gegeven om dat trauma en het overerven ervan. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar om het, ik heb dat zo verkend tijdens het schrijven van het boek. En natuurlijk ook in de jaren daarna, omdat dat vervolgens dan bij je gaat horen, zo'n boek en dat onderwerp. Ook in de ogen van anderen. En inmiddels kan ik het ook relativeren en voel ik ben dat, het is een groot deel van mij, maar ik ben ook andere dingen. Er is dus juist eigenlijk, door het zo aan te gaan, kan ik ook zien wat er nog meer is. Ook in mijn leven.
Hoe was het om onlangs op het Homo-monument te mogen spreken bij de dodenherdenking?
Ja.
4 mei.
Heel eervol. Spannend ook, zeker natuurlijk in de aanloop ernaartoe, die geruchten die gingen over misschien demonstraties of ja, dat er op andere manier een soort tegengeluid kenbaar gemaakt zou worden op dat moment. Je bent heel kwetsbaar als je op zo'n plek staat. Ik wist ook niet goed wat ik moest verwachten. Terwijl toen ik er eenmaal stond, kwam er echt een soort rust over me heen, gelukkig. En ik voelde me ook echt gedragen, ook door de organisatie en de mensen die aanwezig waren. De andere twee sprekers die ook gelukkig Israël en Palestina noemden, dat was voor mij ook heel belangrijk.
En waar ging het jou om in jouw toespraak?
Juist het verbinden van mijn persoonlijke verhaal, dus een moeder die de Holocaust heeft overleefd, het enige lid van haar gezin. Om dat, mijn voorgeschiedenis, te verbinden aan de oorlog die nu woedt, dat ik vind dat dezelfde blik zou moeten gelden op Gaza als die geldt voor de slachtoffers van de Holocaust. En dat gebeurt niet, in brede zin. Tegelijkertijd wilde ik ruimte scheppen, wilde ik er niet een te zeer polemisch stuk van maken, of pamfletistisch. Iemand noemde het ook een lang gedicht, en dat begrijp ik wel. Het is ook tastend en ik denk ook dat het belangrijk is om te tasten. Om te erkennen wanneer we ergens niet zeker van zijn en te mogen twijfelen. En ook heersende ideeën in twijfel te trekken.
Ja, je spreekt je openlijk uit, kritisch over de rol van Israël in de huidige oorlog. Een beetje hedendaagse Jacob Israël de Haan.
Mm-hmm.
Want het wordt je niet in dank afgenomen wat je naar buiten brengt. Wat hoop jij toe te voegen in deze vaak verhitte discussie?
Ja, ik wil vooral laten zien dat er niet één Joodse stem is in dit debat. Dat de Joodse gemeenschap pluriform is. Dat daar sionistische stemmen in te vinden zijn. Maar ook anti-sionistische stemmen, pacifistische stemmen, gematigde stemmen en alles ertussenin. Daarnaast heb ik een band met Israël eigenlijk altijd gehad. Ik kan wel zeggen dat het een beetje uit is tussen mij en Israël. Maar dat land heeft een belangrijke rol voor me gespeeld. Daardoor ken ik een deel van dit verhaal wel van binnenuit. En ik ben ook op de westelijke Jordaanoever geweest een paar jaar terug. Ook daar heb ik over geschreven. Het is ergens bij mijn verhaal gaan horen. Dus ik wil daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Ik moet dat wel doseren. Ik had het ook niet volgehouden als ik sinds 7 oktober constant op de barricades was gaan staan.
Maar doseer je het voor jezelf eigenlijk? Dat je niet ten onder gaat aan woede of onmacht?
Ja. Nou, dat was in de eerste maanden heel lastig, na 7 oktober. En ik zeg nu ook tegen veel verzoeken nee. Er zijn gelukkig ook genoeg andere stemmen die op een podium kunnen gaan staan. Wat ik sowieso niet doe, is hier een debat over gaan voeren in de media of binnen een debatcentrum. Omdat ik ook vind dat dit mensenrechten en recht om op veiligheid en om te blijven leven als het nu om de Palestijnen in Gaza gaat, dat dat recht nooit bediscussieerd moet worden. Er wordt oorlogsrecht geschonden en dat mag niet, het is heel duidelijk.
Wat houdt je momenteel verder bezig?
De podcast die ik heb gemaakt.
Oh.
Ja, die in eind juni gaat verschijnen bij de VPRO. Die heb ik samengemaakt met Randy Vermeulen. Hij is podcastmaker. Een hele goede podcastmaker. Hij benaderde een aantal jaar geleden omdat hij bezig was met een podcast over de geschiedenis van HIV en AIDS. Een soort persoonlijke geschiedenissen die lijnen trekken vanaf het begin van de AIDS-epidemie in Nederland tot aan nu. En dat zijn een aantal portretten geworden van mensen die hun relatie tot die geschiedenis uit de doeken doen. En niemand bleef onaangeraakt. Dat is de titel. Daar ben ik nu druk mee bezig.
En verder, qua huiselijke dingen. De hond Boter.
Ja, daar ben ik ook mee bezig.
Die hier onder de tafel ligt nu.
Ja, dit was wel een gouden vondst. Dat hij nu op een kleedje kan liggen. Die houdt mij zeker bezig. En Don, mijn geliefde, houdt me bezig. En het schrijverschap natuurlijk ook. Ik ben al langer bezig met het idee om essays die ik in de loop der jaren heb geschreven, met name de essays over LHBTI'ers, LHBTI-rechten, te bundelen. En dat ik daar ook wel wat bij zal schrijven, dat het niet alleen bestaande stukken zullen zijn, maar ook nieuwe stukken. Maar dat ligt voor me.
Waar kunnen we meer van je lezen en zien? Om te weten komen?
Ja, iedereen die me op Instagram volgt, krijgt alles wel mee, denk ik. Althans, dat probeer ik. En dan ben ik gewoon @Maurits. _de_bruin. Met UIJ. Ja.
Zou je tenslotte nog een fragment uit Man Maakt Stuk willen voorlezen?
Ja. De je dus in dit hoofdstuk, zoals de je in het hele boek, is dus Tom, Davids galeriehouder. Dat is misschien nog wel even handig om te benoemen. Braaf toog ik naar je galerie. Voordat ik je meer context kon geven, mijn verhaal kon houden of ook maar de werktitel had genoemd, had je het woord ordinair al uitgesproken. En voordat je dat zei, begon je met een poe. Ja, poe, zei je, zodra je mijn nieuwste werk voorgeschoteld kreeg. En dat woord zou nog weken weerkaatsen in mijn binnenwereld. Weet je waarom? Omdat het niet eens een woord is. Poe is een gedomesticeerde schreeuw, een geluid dat het dierlijke, instinctieve karakter van je afkeer onthulde. Precies zoals mensen vies eten uitspugen of een vies insect van hun arm afslaan, maar dan beschaafd. Teruggebracht tot de kleinst mogelijke vorm. Poe betekent vies, ongepast, te veel, niet nu, niet hier, niet bij mij. Die poe van jou deed me denken aan die keer dat ik met torenhoge verwachtingen naar een filmreis ging om Moonlight te zien, die jij ongetwijfeld ook hebt gezien. Want het was dé homofilm die dat jaar door kranten en mainstream website was goedgekeurd. Zo gaat het altijd, er wordt er 1 per jaar geschikt bevonden voor mensen als jij. En dat merkte ik in de zaal, ik behoorde absoluut tot de minderheid. Het was al aan de kleding te zien, aan de binaire samenstelling van het publiek. Rijen vol mannetjes en vrouwtjes alsof we niet in een bioscoopzaal, maar in de ark van Noach zaten. Deze uiting van afkeer kwam toen we 2 jonge mannen op een blauwig, maanverlicht strand zagen, geheel in lijn met het kleurenschema van de film. 2 jonge acteurs, beide in witte t-shirts. 1 met een geruit overhemd over zijn schouders, kussen een zoekende, tedere kus. Hun voorhoofd en wangen glimmen bijna paars. Op het moment dat er een boek wordt opengeknoopt, wordt de achterzijde van de jongenslichamen in beeld gebracht, hun ruggen. En zo moeten schouder- en handbewegingen en voorzichtig gekreun duidelijk maken dat de een de ander aftrekt. En ja, ik kan begrijpen dat het hele aftrekken voor hetero mensen iets puberaals uitstraalt. Homo mensen en lesbi mensen doen nou eenmaal meer met hun handen, geloof ik. Dus dat is een verzachtende omstandigheid. Maar we keken dan ook naar 2 tieners. Het had allemaal iets koddigs en misschien zorgde dat voor het ongemak. Dat is misschien een verzachtende omstandigheid, maar ik denk niet dat dat het was. Want we zien zo vaak jonge meisjes die door een regisseur zijn gevraagd zich uit te kleden en te doen alsof ze genieten. Een seksscène verteren jullie pas wanneer er een vrouw in verschijnt. Want vrouwen zijn jullie gewend te seksualiseren en zodra die ontbreken, weet het mainstream publiek niet meer welke blik op de film los te laten. Nu keken we naar twee jongens, van wie de een de ander aftrok en over de zaal, over die ark, sloeg een golf van gegrinnik die natuurlijk ook mij bereikte terwijl ik daar ontroerd zat te zijn, al mijn zintuigen gesplitst en enigszins opgewonden. Na al dat hunkeren dat was opgebouwd op weg naar het bereiken van die specifieke, intieme scène. Ik was naar de bioscoop gegaan om iets nieuws te voelen en ik werd geconfronteerd met een heel oud gevoel dat teruggreep naar mijn vroegste herinneringen en me nooit echt had losgelaten.
Dankjewel. Ik loop over de Jan Schaeferbrug, verbeten mijn overtollige kilo's en de droevige beelden van het wereldnieuws weg te stampen. De avond is gevallen en ik mijmer over het gelul waarin niet gewoond kan worden. Dan zie ik voor me een groepje jongeren, fietsend op de voetgangersstrook. Ze blowen, lachen en dragen een speaker met zich mee. Ze zijn uitgelaten, vol verwachting van een of ander feest. Mijn pas stokt. Ze fietsen zo langzaam dat ik ga zwalken. Zal ik er iets van zeggen? Zal ik zo onopvallend mogelijk op het fietspad gaan lopen om door te kunnen? Ik besluit sorry te mompelen en me door het groepje jongens heen te wurmen en dus op het voetpad te blijven. Ze kijken verrast, maar wijken niet echt. Als ik ze passeer, hoor ik ze smalende geluiden uitstoten. Hoe neutraal ik ook probeer over te komen, ze herkennen in mijn tred dat ik geen heteroman ben en dat moet bespot worden. Hoewel ze niet ronduit schelden, proef ik de minachting in het primitieve gejoel. Het voelt alsof de brug ineens van glas is geworden. Als het trappetje zich aandient, buig ik snel af, maar kom ineens bijna ten val. Mijn ene veter blijkt losgegaan. Heeft een van de jongens misschien op mijn veter getrapt om me te doen struikelen? Verhit ploeter ik door, blij dat ik ze heb afgeschud. Ik denk aan wat ik las in Maurits de Bruins Man maakt stuk en over het GGD-onderzoek dat uitschijnt te wijzen dat onder Amsterdamse jongeren de acceptatie van LGBT-plussers in korte tijd van 63 naar 43% is gedaald. Mijn woede versnelt mijn gang over het Java-eiland, maar ook daar word ik gehinderd. Een felle jonge hond, een mastief, rent naar me toe en gromt vervaarlijk. Ruikt hij of zij mijn cortisol, mijn ketonen, mijn zwakte, mijn angst? Het beest springt tegen me op en ik doe verwoede pogingen het rustig te krijgen. Geen baas of bazinnetje in zicht. Dan besef ik dat ik zelf rustiger moet worden. Dieper ademen, spieren ontspannen. Pas als ik inwendig die spanning los kan laten, laat de hond me ook los. Thuisgekomen neem ik dan een lange, warme douche. Moedig voorwaarts.
I dance by violent times. It was hard to live, live. It was my time to give, give, give. Done my work, my back was broke, my back was a bridge for you to cross. Then I wished aftermath that the earth would take my life, like she took the lives of my mother and my sisters.
Rock'n'roll, zet yes. Je maar schrap. Ja, deze Cultipedia gaat over een van de meest invloedrijke, een van de belangrijkste mensen uit de muziek ooit. In ieder geval in de 20e eeuw. Ja, Little Richard. Hij wordt door velen gezien als de architect van de rock and roll. En daarmee eigenlijk van de hele hedendaagse populaire muziek. In 1955 had hij met het nummer Tutti Frutti de eerste grote rock'n'roll hit. Ja, en er is een wereld voor Tutti Frutti en er is een wereld na Tutti Frutti. Overigens een profetische titel, maar daar komen we zo nog op.
Een zelfonthullende titel misschien ook.
En die wereld was heel anders. Eigenlijk iedereen die ook maar iets voorgesteld heeft in de pop, rock, soul muziek, in de dansmuziek, is schatplichtig geweest op de een of andere manier aan Little Richard. En de meesten zeiden dat ook gewoon. Of je het nou hebt over Prince, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Elton John. Allemaal noemden ze Little Richard als een van hun grote voorbeelden. Hij heeft aan de wieg gestaan van de Beatles en de Rolling Stones. In het geval van de Beatles zelfs heel letterlijk. Hè? Hij was op tournee in Europa en kwam daar in Liverpool 4 aardige jongens tegen die zeiden dat ze grote fan van hem waren. En toen heeft hij gezegd, waarom gaan jullie niet met me mee naar Hamburg om in mijn voorprogramma te spelen?
Maar dat heeft hij aangezegd.
Dat is het begin van het succes van de Beatles geweest.
En de Stones?
En de Stones waren natuurlijk muzikaal heel erg door hem beïnvloed. Maar Mick Jagger heeft ook heel vaak in interviews gezegd dat zijn podiumact en zijn manier van dansen en bewegen, dat allemaal van Little Richard afkomstig was. Dus echt een grote jongen. En Little Richard was gay. En niet zo'n beetje ook. Het was een flamer, zoals ze in Amerika zeggen. Extravagant, flamboyant, schaamteloos. En zeker voor die tijd behoorlijk openlijk. En hij heeft niet alleen de rock'n'roll als muziekvorm gegeven, maar ook als levensstijl. Dat wij rock'n'roll tegenwoordig in één adem noemen met seks en drugs, dat is voor een groot deel ook van hem afkomstig. Hij heeft heel veel drugs gebruikt in zijn leven, maar daar ga ik nu verder geen woorden aan vuil maken. Maar de seks doe ik dat natuurlijk wel, want hij was me er eentje. Hij lustte er wel pap van.
En hoe weet jij dat dan weer?
Nou, daar heeft hij zelf ook heel vaak over verteld. Er zijn natuurlijk ook biografieën over hem geschreven. Er zijn hele mooie documentaire over hem gemaakt. Hij was wel een beetje verknipt. Hij was een beetje raar hoor. Hij wist al op heel jonge leeftijd dat hij homoseksueel was. Maar had zeker in zijn jonge jaren relaties met vrouwen die allemaal later zeiden dat hij ook keurig aan zijn huwelijkse verplichtingen voldeed. Dat maakte hem op eigenlijk niet uit, in zijn eigen woorden, because I was such a pumper in those days.
Hij was niet bi.
Misschien
een beetje.
Misschien ook wel. Maar hij nodigde toch vooral het liefste andere mannen bij hem thuis uit om seks te hebben met die vrouwen, zodat hij lekker kon toekijken. En hij hield van groepseks en van orgieën. Hij was een voyeur, een gluurder. Ja. Hij is ook wel eens gearresteerd omdat hij in een openbaar toilet naar pissende mannen stond te gluren. Maar niet alleen in zijn privéleven speelde die seks een grote rol, maar zeker ook in zijn werk. Zijn optredens waren berucht vanwege de enorme seksuele energie die hij uitstraalde. Hij was een van de eerste waar het de gewoonte was dat vrouwen hun ondergoed naar het podium smeten. Tom Jones heeft daar later zijn handelsmerk van gemaakt. Maar in de jaren 50 gebeurde dat al bij Little Richard. Elvis Presley, iemand die ook Little Richard als een groot voorbeeld noemde, die werd destijds verguisd om zijn suggestieve heupbewegingen. Maar die optredens van Elvis, dat was een soort nonnenkoor in vergelijking met wat Little Richard allemaal uitspookte. Ja. Weet je? Die stond vaker bovenop de piano dan dat hij erachter zat. En met niets aan de verbeelding overlatende bewegingen. En dan zal ik je nog eens wat vertellen. Tutti Frutti, die eerste grote rock'n'roll hit, nummer waar zoveel mee begonnen is, die ging over anale seks.
Oh!
Ja. De oorspronkelijke tekst van het liedje luidde Tutti Frutti, good booty. If it don't fit, don't force it. Make it greasy to make it easy. En de platenmaatschappij die heeft voordat ze het op plaat uitbrachten een tekstschrijfster ingehuurd om die tekst een beetje op te kuisen. Want dat was gewoon hartstikke strafbaar nog in de Verenigde Staten in die tijd.
Anale seks, hè?
Ja, en homoseksualiteit in het algemeen.
Ja. En is daar wel een opname van nee. de originele versie?
Nee. Nee. Ik heb wel eens een keer een van de mensen uit zijn begeleidingsband uit die tijd het wel eventjes horen zingen op een piano. Maar nee, er zijn geen officiële opnames van.
Oh, wababaloobabadabdamdoom, dat is eigenlijk...
Tootie Fruity Good Booty, ja. Goed, even naar het begin. Hij werd in 1932 geboren in Macon, in de plaats Georgia. Richard Wayne Pennyman heet hij eigenlijk. Georgia, hele conservatieve staat. Hij werd ook als derde van 12 kinderen geboren in een heel gelovig gezin. Zijn vader was deken in de kerk, maar daarnaast ook eigenaar van een nachtclub en handelaar in illegaal gestookte sterke drank. Dat ging altijd moeiteloos samen. En hij had grote moeite met zijn derde zoon. Want Richard was een beetje mismaakt geboren. Hij was klein van stuk. Zijn armen waren niet precies even lang. En zijn benen ook niet helemaal. Dus hij liep een beetje raar. En hij was heel feminien. Niet alleen in uiterlijk, maar ook in gedrag. Hij droeg graag de kleren van zijn moeder en smeerde haar make-up op zijn gezicht. En de hele buurt noemde hem al een sissy. Mijn vader vond dat natuurlijk een gruwel. En die probeerde dat eruit te rammen, zoals dat dan gaat.
Ja.
Maar ja, de kleine Richard werd daar alleen maar rebelser door en kreeg steeds meer behoefte om zich te manifesteren. Nou ja, zoals zoveel zwarte talenten werd zijn muzikale talent ontdekt in het kerkkoor, waar ze de grootste moeite hadden om hem in toom te houden. En hij had een oom die had een oude piano staan, daar heeft hij zichzelf piano op leren spelen. En toen hij 18 was, toen heeft hij besloten om dat hele bekrompen milieu en die gewelddadige vader achter zich te laten. En toen is hij terechtgekomen in de wereld van de rhythm and blues. En dat was heel wat anders. Dat werd in Amerika destijds secular music genoemd, seculiere muziek, omdat het niks met kerk en God te maken had. De christenen noemden het ook wel muziek van de duivel. En het was een hele ruige wereld waarin bijvoorbeeld ook mensen als Ray Charles en Ike en Tina Turner hun eerste stappen in de muziek zetten. Daar kon heel veel. Het waren een soort rondreizende shows, een beetje revue-achtig. Niet alleen muziek, maar ook circusnummers en komische acts. En homoseksualiteit kwam er veel voor en werd ook redelijk geaccepteerd. Een hele grote ster in die wereld was Ma Rainey, een beroemde lesbische blueszangeres die liedjes zong. Nou, daar zou je nu nog rode oortjes van krijgen. En er was travestie. En Little Richard heeft daar onder de naam Princess Lavon als drag queen opgetreden. En hij leerde er twee mannen kennen die heel belangrijk voor hem zijn geworden. Twee zwarte zangers, Billy Wright en Escarita. Ze zijn nu helemaal vergeten, maar ze waren heel bijzonder, want zij waren toen al openlijk homoseksueel. Die Escarita heeft Little Richard vooral muzikaal beïnvloed en die Billy Wright uiterlijk. Die heeft hem geleerd hoe hij zich op moest maken, hoe hij zijn haar moest doen. En zo werd dat personage Little Richard gecreëerd. Nou, in 1955 schreef hij Tutti Frutti en kreeg daar dus inderdaad een platencontract voor. Met aangepaste tekst werd dat een enorme hit. Meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, de rest is een beetje geschiedenis. Hij werd in één klap een superster. Hij ging heel veel optreden. Die optredens die waren berucht vanwege zijn energie. Maar zeker ook vanwege zijn extravagante uiterlijk. Moet je daar wel een kanttekening bij plaatsen, want hij was natuurlijk niet alleen queer, hij was ook zwart. En rock'n'roll werd in het begin gezien als zwarte muziek, race music. Mm-hmm. Maar het was de eerste zwarte muziek die echt de oversteek maakte naar een wit publiek. Het waren vooral witte teenagers die rock'n'roll omarmden. En hij moest in een gesegregeerd Amerika ineens als zwarte artiest voor een wit publiek gaan optreden. En hij heeft daar zelf vaak over gezegd dat zijn manier van kleden en van uitdossen ook bedoeld was om zichzelf minder bedreigend te maken. Dat hij meer geaccepteerd werd. Als hij heel nichterig was, om het even plat te zeggen, dan kwam hij niet als zwarte man de witte meisjes inpikken.
Een beetje de nar.
En een beetje de nar, precies. Een beetje de clown spelen. Maar goed, het werkte wel. Hij werd heel succesvol over de hele wereld. Hij ging ook op tournee. En in 1958, op tournee naar Australië, is er iets geks gebeurd. In het vliegtuig keek hij uit een raampje. Hij verbeeldde zich dat hij een van de motoren roodgloeiend zag worden. En hij was doodsbang. Hij dacht dat ze gingen neerstorten. En toen heeft hij een visioen gekregen dat 4 engelen het vliegtuig in de lucht hielden, zodat het toch nog veilig kon landen. En na de landing zag hij in de lucht een grote lichtgevende bol. Later bleek dat dat de Sputnik-satelliet was die net die dag gelanceerd was. Maar hij heeft toen het besluit genomen om de rock'n'roll de rug toe te keren, zijn homoseksualiteit de rug toe te keren en de rest van zijn leven in dienst van Onze Lieve Heer te stellen. En toen is hij dus terug naar school gegaan, is hij gaan leren om dominee te worden, is hij ook geworden. Maar ja, het bloed kroop natuurlijk toch waar het niet gaan kan. Dus op een gegeven moment stond hij toch ook weer in vol ornaat op een podium. En met die homoseksualiteit zal het eigenlijk ook allemaal wel heel losgelopen hebben. Eigenlijk de rest van zijn leven is hij blijven zwalken. Als je beelden ziet van hem in verschillende stadia van zijn leven, lijken het wel twee verschillende mensen. De ene keer was hij die hele nichterige rock'n'roller, helemaal in de glitters en make-up.
Bruik, ja.
Alles. En de volgende keer stond hij weer in een zwart pak met geknipte haartjes, keurige gospels te zingen. En ook als het over zijn seksualiteit ging, dan noemde hij zichzelf weer gay, dan noemde hij zichzelf weer bi. Dan zat hij weer in een interview te oreren dat hij genezen was van zijn homoseksualiteit, omdat God hem gezegd had dat het Adam en Eve was en niet Adam en Steve.
Ach jee. Ja.
En dat is aldoor zo doorgegaan. Heel schizofreen leven moet die man gehad hebben. En weet je, we moeten er natuurlijk ook heel eerlijk in zijn. Het ging natuurlijk ook om geld. Niemand wilde gospels horen van Little Richard. En hij had altijd geld nodig om natuurlijk dat drugsgebruik te betalen. Maar ook omdat hij natuurlijk, dat zul je ook weer zien, allerlei stomme financiële beslissingen had genomen. Onder andere toen hij dus de muziek de rug toekeerde, had hij een contract met een platenmaatschappij opgezegd. Als gevolg daarvan heeft hij zijn hele leven lang nooit een cent royalties gehad over al die hits. Dus hij moest ook af en toe dat podium weer op. En hij moest ook af en toe weer al die gekkigheid uit gaan halen. Dat de schoorsteen toch moest roken. Hij is nog niet zo lang geleden overleden.
Een paar jaar geleden.
In 2020. 87 jaar oud. Wat toch nog een mooie leeftijd is voor iemand met een leven als het zijne. Ja, toch wel ook een beetje een tragisch figuur. Omdat hij na die jaren 50, na dat hele succesvolle begin, ja, dat heeft hij eigenlijk nooit meer kunnen evenaren.
Hoe belangrijk is hij geweest voor de homobeweging?
Ja, wel en niet. Hij is heel belangrijk geweest voor de homocultuur, voor de beeldtaal. Hè? Dat genderneutrale, dat androgyne, waar later mensen als Prince en David Bowie, ja, en Grace Jones en Annie Lennox hebben er allemaal op voort. Boy George hebben allemaal voortgebouwd op wat hij daar neergezet heeft. Voor hem stonden zangers in een zwarte smoking te zingen en na hem kon dat allemaal. Maar voor de homo-emancipatie en de homo-acceptatie, nee, daarvoor heeft hij te veel gezwalkt. En is hij toch te veel vooral het voorbeeld geweest van iemand die heel veel moeite had om zijn homoseksualiteit zelf al te accepteren.
Ja, kind van zijn tijd, toch?
Toch ook, ja. Maar goed, daarom mogen we dus nooit vergeten, Tutti Frutti, genesis van de rock'n'roll en van eigenlijk de hele moderne muziek. Zo belangrijk nummer, dat ging gewoon over kontneuken. Wap bam 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 to the boot. Oh hoo. 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 Oh wap bam 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 bam. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. To the east, to rock to the west, but she's the gal that I love best. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Ooh, to the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. Wop bop loom bop lump bop bop. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. 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 Bop, 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 bop. Ow!
bump, bump, bump. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy. To the booty, oh Rudy.
Dit was Culti Culti 129. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij Maurits de Bruin, Kylie Minogue, Bert Boelaars, Anoni and the Johnsons, Mark Hesselink, Little Richard en Lydia Till. Voor alle eerdere shows, achtergrondinformatie en overzichten van rubrieken en gasten verwijs ik naar de site culticulti.nl, culti met de K van kontneuken.
Oh my god. I felt good doing that.
Jawel. Abonneren kan ook via de podcast app naar keuze. Geniet van de zomer en tot horens.
Culti culti, culti culti, culti culti, culti culti, culti culti. Culti culti, culti 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 culti.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl.
NVS Gay Station.